Welkom terug allemaal. In de vorige aflevering bekeken we Napoleons klim naar de macht. In deze aflevering kijken we naar wat hij met die macht deed, zodra hij ze had. We kijken naar het binnen- en buitenlands beleid van Napoleon. Nu, Napoleon was zeer populair in Frankrijk. En de reden van die populariteit en het succes lag in de eerste plaats in het herstel van de sociale rust, waar de Fransen zo naar snakten en wat hij indien nodig met geweld deed. Voorbeelden daarvan: hij verleende amnestie aan een groot deel van de émigrés, en dat waren dus de doorgaans adellijke medestanders van de Bourbons die naar het buitenland waren gevlucht. Op die manier konden ze ook moeilijker de messen slijpen om met buitenlandse hulp Frankrijk weer aan te vallen, uiteraard. Daarnaast vond hij dat het tijd rijp was om de banden met de kerk weer aan te halen. De kerk was zeer ferm, zeer hardhandig aangepakt in de jaren ervoor. En hij deed dat denk ik niet in de eerste plaats omwille van zijn godsvruchtigheid of zo. Ik denk niet dat Napoleon echt gelovig is geweest, maar hij had een neus voor wat er leefde onder de bevolking. In 1801 sloot hij een concordaat met het Vaticaan. Ja, een concordaat, dat is een overeenkomst tussen de religieuze overheid en de wereldlijke. Zeg maar tussen altaar en troon. Of vandaag tussen de heilige stoel en een regering. In de liberale salons in Parijs werd daar met dédain op gereageerd, op dat concordaat. Maar zeker bij de gelovige plattelandsbevolking kende het christendom een heropleving. Paus Pius VII, die kennen we nog van vorige aflevering, die zou 3 jaar later ook aanwezig zijn op de keizerskroning van Napoleon. Maar nog later trouwens zou het hem niet positief vergaan. Wat gebeurde er nog? In 1809 annexeerden de Fransen het zuiden van de kerkelijke staat. Dat was een grote lap midden Italië dat door de paus beheerst werd, Rome in kluis. Het was pauselijk gebied en de paus werd dan ook gedeporteerd in een koets als gevangene eigenlijk naar Frankrijk. En dan wordt in 1812 in het geheim opgesloten in Napoleons jachtkasteel Fontainebleau. Daar wordt hij op huisarrest geplaatst. En Napoleon zou hem pas terug naar Rome laten gaan in 1814. Zo, dat was de eerste pijler van zijn succes. Hij pakte de sociale onrust succesvol aan. Een tweede sleutel tot zijn succes was de administratieve modernisering die hij doorvoerde in Frankrijk. Onder Napoleon kreeg het land een efficiënt functionerende staat. Tijdens het Ancien Regime bestond Frankrijk uit verschillende regio's, ook wij trouwens, met elk hun eigen machtsverhoudingen, gebruiken, wetten, manieren van bestuur, systemen van meten en wegen die zich door de eeuwen heen hadden ontwikkeld. Napoleon die zorgde voor een centralisering van de staatsorganisatie. En hij creëerde ook carrièremogelijkheden voor een nieuwe klasse ambtenaren en legerofficieren. En die waren niet gebaseerd op afkomst, maar op prestatie. En dat werd als zeer eerlijk beschouwd. Ten slotte, ten derde, en daar wordt hij heel bekend voor, maakte hij op juridisch vlak komaf met de chaotische wirwar van lokaal gebonden rechtspraak, denk maar aan onze aflevering over de heksenvervolgingen, door het recht te codificeren, in een codex te gieten. 1 wetboek, de Code Civil, ook wel Code Napoleon. En die gold voortaan voor alle burgers van Frankrijk. Daarnaast legde hij ook een algemeen strafwetboek en een handelswetboek aan. Oude privileges voor adel en klerus bleven afgeschaft, lokale rechtspraak verdween. De Code Civil was een versmelting van Romeinse enerzijds en burgerlijke wetten, waarin ook een groot deel van de juridische erfenis van het Franse koninkrijk was verwerkt, maar dat toch door en door de verlichte geest van de revolutie uitademde. Nou, uiteraard waren er politici die kritiek hadden op enkele dictatoriale trekjes in het wetboek toen het nog in aanmaak was, maar Napoleon reageerde daar zeer neerbuigend op.
Het zijn luizen in mijn kleren en ik zou er troepen op af moeten sturen. Laat niemand denken dat ik me als een Lodewijk XVI laat behandelen. Ik ben een militair, een kind van de revolutie en ik laat me niet beledigen alsof ik een koning ben.
De 3 belangrijkste beleidspunten die ik zou willen noemen was dus het herstellen van de sociale onrust, wat hem uiteraard zeer geliefd zou maken. Ten tweede de modernisering van de staat. En ten derde de juridische uniformisering. Een aparte vermelding vind ik ook verdient zijn behandeling van de haven van Antwerpen, waarvan hij meteen het strategische nut inzag. Ik heb trouwens altijd een beetje het gevoel gehad dat Antwerpenaren Napoleon ietsje meer dan gemiddeld genegen zijn, soms zelfs vertroetelen. Wat vooraf ging. Sinds de val van Antwerpen in 1585, toen onze streken nog Spaans waren en verwikkeld waren in de 80-jarige oorlog, de opstand tegen Spanje, hadden de Hollanders al het commerciële vrachtverkeer geboycott om de handelsstad, en dus ook Spanje, en nog later Oostenrijk, klein te houden. De Hollanders deden dat door forten te bouwen aan de Scheldemonding en oorlogsschepen te plaatsen. Eigenlijk was het een boycott, geen echt verbod. Ze hieven zo'n hoge tarieven op Scheldehandel, waardoor die eigenlijk verschrompelde. De zogenoemde Gouden Eeuw van Antwerpen was in 1585 voorbij. En we mogen dat niet alleen als een louter Antwerps feit zien. Antwerpen was op dat ogenblik de economische levensader voor heel de zuidelijke Nederlanden.
De geografische positie van Antwerpen is van een ongezien strategisch belang. De Schelde is niet alleen een vitale levensader voor onze economie. Ik laat hier onze grootste scheepswerf aanleggen en daarnaast nog twee droge dokken. En die Scheldekaai mag ook wel eens rechtgetrokken worden. Weg met die chaotische vlietjes en ruien. Enkel hier kan de Franse marine herrijzen. We maken van deze stad een pistool gericht op het hart van Engeland.
Er is een beroemd schilderij gemaakt door Mathieu Ignace van Bree van de intrede van Napoleon Bonaparte op 18 juli 1803, toen was hij nog eerste consul. Het was toen als een tweede bezoek aan zijn Belgische gebiedsdelen en dat was een sterk signaal aan Engeland uiteraard. Om 5 uur in de namiddag bereikte hij Zwijndrecht en vanaf Vlaams Hoofd, Linkroever, vandaag Sint-Annekesstrand, waar je lekker mosselen met friet of een videke kunt gaan eten, stak hij de Schelde over tot de Scheldekaaien, waar hij werd verwelkomd door de prefect van het Scheldedepartement, de provincie-gouverneur, zeg maar. Hier waren de departementen vrijwel allemaal naar rivieren genoemd. Maar ook de burgemeester stond bij het ontvangstcomité en andere stadsvertegenwoordigers en ook de rijke bourgeoisie, de ondernemers van het Antwerpse. Nu, Napoleon moest wel een charme-offensief komen doen, want de Antwerpenaren hadden een serieuze kater overgehouden aan het chaotische Jacobijnse bestuur. Toen de sans-culottes kloosters en kerken hadden vernield, de Rubensen uit de kathedraal hadden gepikt en naar Frankrijk hadden overgebracht, en bij wijze van spreken lag de middenbeuk van de kathedraal nog vol met puin van de stukgeslagen heilige beelden. Toch, in de straten van Antwerpen was bij het bezoek van Bonaparte geen zweem van weerzin te bespeuren en Napoleon werd geestdriftig ingehaald. Iedereen stond op de toppen van zijn tenen om de eerste consul te zien. Je kan het echt vergelijken met een koninklijke blijde intrede of zelfs de intrede van Sinterklaas. Er werd 3 dagen lang feest gevierd, geschenken werden uitgewisseld, er werd verslag van gedaan, schilderijen van gemaakt enzovoort. En Napoleon die voegde de daad bij het woord. Hij breidde de haven uit. Hij maakte er een oorlogshaven van. En omdat de Franse Republiek ook de noordelijke Nederlanden hadden onderworpen, kon in deze tijd dus een einde gemaakt worden aan de eeuwenlange gehate blokkade van de Schelde. De 2 droogdokken, het grootdok en het kleindok, die zouden er effectief komen. En vandaag zijn het huidige Bonaparte-dok en Willem-dok aan het eilandje, aan het Mas. Door haar nieuwe vrije doorgang naar de Noordzee kende Antwerpen vanaf Napoleon een heropleving. Maar er moet gezegd worden dat de Scheldemonding tijdens de vele oorlogen met Groot-Brittannië opnieuw geblokkeerd werd en deze keer dan door Britse schepen. En zo kunnen we naadloos overgaan naar zijn buitenlands beleid. Hoe zag dat eruit? Ja, hier zal u niet van opkijken. De keizerstitel en daarbovenop zijn nieuwe titel koning van Italië werden niet gewaardeerd door de traditionele vorsten in Europa die hun status verworven hadden tijdens het Ancien Regime. Ja, zij vonden hem een parvenu. Een omhooggevallen nieuwlichter. Team Bourbon, De uitgeweken Franse adel, de émigrés, en het Britse Rijk zouden zijn keizerstitel trouwens nooit formeel erkennen. Voor de broers van Lodewijk XVI, die onthoofde koning dus, de latere koningen Lodewijk XVIII en Karel X, was Napoleon een echte usurpator. Iemand die de troon onrechtmatig bezette. Misschien een leuk verhaaltje. Ludwig van Beethoven, die zo pas een complete symfonie had opgedragen aan zijn held Bonaparte, de Bonaparte-symfonie dus, zoals ze zou moeten gaan heten, die was furieus door die keizerskroning. En hij kraste de naam van Napoleon met zoveel colère uit, dat op het titelblad van de partituur vandaag nog altijd een gat zit daardoor. Hij gaf zijn werkstuk een nieuwe naam, Eroica, de heroïsche symfonie, en hij droeg die derde symfonie dan maar op aan een grote man, in plaats van aan Napoleon. Door de Europese staten werd Napoleon gezien als degene die binnen Frankrijk, na de terreur van de Franse Revolutie, de rust wist te herstellen. Zijn buitenlandse veroveringsdrang werd echter serieus versmaad. Napoleons buitenlandbeleid was zonder meer imperialistisch te noemen. Hij wilde zijn macht uitbreiden. Officieel de revolutie gewapenderhand exporteren. Door diplomatie en oorlog wist hij het Europese internationale systeem te herscheppen met het Franse keizerrijk in het middelpunt als machtigste staat. Hiervoor paste hij verschillende tactieken toe die we even onder de loep gaan nemen. Het is niet zo dat hij heel het continent grofweg inlijfde bij Frankrijk. Dat kon hij niet. En omdat het handig is om de aardrijkskunde erbij te nemen, ik zeg altijd aardrijkskunde is het voorwoord van de geschiedenis, posten we een historische kaart van Europa van 1812 online, wanneer Napoleon op zijn absolute hoogtepunt is. Ten eerste, wat deed hij met de andere Europese grootmachten? Hij wist die eigenlijk niet te veroveren, daarvoor waren ze net te machtig, maar hij dwong bondgenootschappen van ze af, al dan niet na ze te hebben verslagen op het slagveld. Voorbeelden van deze tot bondgenootschappen gedwongen grootmachten waren Pruisen, Oostenrijk en Rusland. Toch waren dit nooit betrouwbare bondgenoten en moest Napoleon ze permanent in de gaten houden, opdat ze niet op een gegeven moment weer een alliantie tegen hem aangingen. Zwakkere regio's annexeerde hij botweg. Hij lijfde ze in, zoals wat in 1795 ook al met onze streken was gebeurd, nog voor hij aan de macht was. Ze werden met andere woorden departementen van Frankrijk, Franse provincies. Voorbeelden hiervan waren een deel van de pauselijke staten, zoals we net al zeiden, inclusief Rome, Toscane, een deel van de Adriatische kust van wat vandaag Kroatië is, dat kreeg plots als hoofdstad Parijs. Ook vanaf 1810 onze noorderburen, de Hollanders, terwijl zij eerst een satellietstaat waren geweest van het keizerrijk. Was dat voor een beest, een satellietstaat? Ja, dat is eigenlijk zijn derde buitenlandse aanpak. Hij weefde tenslotte een web van satellietstaten dus, vazalstaten ook wel. En dat zijn landen die er ogenschijnlijk onafhankelijk uitzagen, maar feitelijk op buitenlands vlak de marionet waren van Frankrijk. En dus ook vanuit Parijs hun instructies kregen. Een satellietstaat dankt zijn naam aan het feit dat een satelliet rond een groter, zwaarder hemellichaam draait. Ook wel vazalstatus genoemd, verwijzend naar het systeem van leenmannen en leenheren uit de middeleeuwen. Het is in elk geval een land dat luistert naar een ander land. We komen de term satellietstaten ook heel vaak tegen in geschiedenisboeken over de Koude Oorlog, toen heel veel Oost-Europese landen, Hongarije, Polen, Bulgarije, noem maar op, eigenlijk satellietstaten waren van de Sovjet-Unie. En vandaag de dag denk ik soms dat we nog steeds een satellietstaat in Europa hebben, een Russische, namelijk Wit-Rusland. Wat weten we nu eigenlijk van dat land? Dat land vaart eigenlijk een eerder pro-Russische koers, is niet zo geïnteresseerd in Europa. Het is zo'n beetje de laatste dictatuur van ons continent, Sovjet-style. En ik heb het gevoel dat die Lukashenko, de president, dat die danst naar het pijpen van Poetin. Maar ja, het kan een indruk zijn. Hoe deed Napoleon dat nu met die satellietstaten? Doorgaans zette hij hun staatshoofden af. Hij versloeg ze en verving ze door zijn eigen familieleden of vertrouwelingen.
Joseph kan koning van Napels worden. Onze Louis koning van Holland. En onze kleinste, de Jérôme, hier, Westfalen is nog vrij. Onze jongste zus Elisa, met haar Franke smoel, die kan prinses van Piombino en Lucca worden. Of zelfs groothertogin van Toscane. Ja, en wat doe ik met mijn goede vriend Murat? Die zal ik koning van Napels maken, zodra ik Joseph koning van Spanje heb gemaakt. En dan de kleine van Josephine, Eugène. Die zaagt ook al lang om een onderscheidingen. Voilà, koning van Italië.
Zo dus, als gevolg hiervan, de clan Bonaparte heerste over Europa. Franse satellietstaten waren dus onder andere Spanje, Italië, dat is alleen het noorden trouwens, Napels, heel het zuiden van Italië, de zogenoemde Rijnbond en het groothertogdom Warschau. Ja, de Rijnbond zou alleen maar tijdens Napoleons bestuur bestaan. Dat was eigenlijk een even losse, anarchistische brokkenpap als het Heilig Rooms Rijk van weleer. Met als verschil dat nu Napoleon de verbindende factor was. Wat met Engeland? De aartsvijand Groot-Brittannië bleek onverslaanbaar. Ja, het perfide Albion, zoals Engeland door Fransen vaak werd genoemd, dat zou altijd Napoleons Moby Dick blijven. Hè? Dus die ongrijpbare walvis, hè? Dat ongrijpbare wat hem s'nachts wakker moet hebben gehouden. Dus ja, als hij de Britten dan niet kon verslaan, ging hij maar voor de next best thing. Hij wierp rond alle landen die hij in zijn greep hield de continentale blokkade op, ook wel het continentaal stelsel genoemd. En dat was een handelsblokkade, een embargo dus, om de Britten in hun core business, handel op zee, te treffen. Op die manier hoopte hij dat zijn vloot niet zouden kunnen onderhouden. Nu heel succesvol kon je die blokkade, dat embargo, niet noemen, omdat het door smokkelaars werd omzeild en zelfs de familie van Napoleon lapte de blokkade aan haar laars. In Holland deed Louis dat vrijwel openlijk. In Westfalen stuurde Jérôme goederen gewoon door en Josephine die kocht gesmokkelde zijden en brokaat. En dan gaan we eens naar die oorlogen kijken. Napoleon was een geniale veldheer en daarvoor zou hij ook herinnerd worden door vriend en vijand. Hoe kwam dat? Wel, hij zou het grootste deel van zijn militaire conflicten als winnaar te boven komen. Hij had zijn sporen in het leger verdiend, hij bleef altijd een veldheer, hij beloonde zijn oude wapenbroeders en hij was populair bij zijn soldaten omdat hij de veldslagen zelf leidde. En zich heel veel moeite getroosten om 's nachts in zijn legertent nog de namen van zijn manschappen uit het hoofd te zitten leren. In de hele periode tussen 1792, dus nog lang voor Napoleon, en 1815 zouden maar liefst 7 buitenlandse coalities tegen Frankrijk worden gevormd, maar Frankrijk hield altijd stand. De usual suspects in deze coalities waren altijd Groot-Brittannië, Pruisen, Rusland en of Oostenrijk. Napoleon die boekte zijn meest epische overwinningen in de periode 1805-1807 en heel graag zou ik enkele van de belangrijkste krachtmetingen met u op een rijtje zetten. Of eerlijkheidshalve kan ik misschien beginnen toch ook met een slag die hij verloor. De slag bij Trafalgar, dat was een zeeslag tegen Groot-Brittannië. Bij Trafalgar, en dat is niet ver van Cadiz, een beetje westelijk van Gibraltar, dus nog net Atlantische Oceaan. Op 21 oktober 1805 brak dan de Britse vloot, onder leiding van opnieuw admiraal Horatio Nelson, door een Frans-Spaans eskader en daarbij verdwenen 18 Franse en 15 geallieerde Spaanse linieschepen naar de zeebodem. Die baai daar, dat is een natte droom voor scuba divers. Daar worden waarschijnlijk wel wat paddybrevetten gehaald. En die Nelson, die we nog kennen dus van de slag bij de Nijl, ook op zee, die liet tijdens de slag bij Trafalgar zelf het leven door een schotwond. Hij is tot vandaag een Engelse volksheld, een martelaar. En u zal hem ook al wel eens gezien hebben. Hij torent dus hoog op een zuil op het grootste plein van de Britse hoofdstad, Trafalgar Square. Dat is dus uiteraard niet Napoleon, zoals sommige mensen wel eens denken. Hè? Waarschijnlijk door de hoed. Maar Napoleon is vooral bekend voor zijn overwinningen. Zelf vond hij zijn meest glorieuze slag die bij Marengo in juni 1800 tegen de Oostenrijkers. Nadat hij, zoals op het befaamde schilderij van David weer al, de Sint-Bernardus-pas was overgestoken. U kent dat schilderij misschien wel, dat hij op zijn stijgerende paard zit. En zoals Hannibal ook met diens olifant die pas had overgestoken. En aan deze slag bij Marengo zou hij trouwens ook zijn lievelingsgerecht overhouden. Nu, die kip Marengo, die ken ik zelf dus dankzij onze mama. Bij deze wil ik toch even een kleine shout-out doen naar haar. Dag mama, als je luistert, hopelijk alles goed in Zandhoven. Nu, ik hoorde haar nog zo zeggen, de lievelingskost van Napoleon. En ik geloofde er niks van. En ik heb het dan toch stiekem toen ik thuis was opgezocht en het bleek te kloppen. Hoe gaat nu het verhaal? Wel, de fourage was het leger nog niet bijgebeend en de kok die kreeg van Bonaparte het bevel om iets ineen te flansen met wat hij maar vond. Hij sneed dan een kip in stukken, met een sabel wordt dan gezegd, en hij braadde die kip in olijfolie. Hij voegde tomaten, knoflook, ajuinen toe, hij deed er wat cognac bij die Napoleon toevallig bij zich droeg, hij kookte enkele rivierkreeftjes en bakte eieren als garnering. En tenslotte deed hij er nog een stuk soldatenbrood bij, een vorm van scheepsbeschuit. Napoleon was erg in zijn schik met het gerecht. Nadat de Oostenrijkers waren verslagen, beschouwde hij het dan ook als een gerecht dat hem geluk bracht en hij liet het na elke overwinning bereiden. Ja, als wij het vandaag maken, en ik heb het zelf al eens voor een paar vrienden gemaakt, het is altijd scoren, zoek maar op, kip Marengo. Ja, wij variëren er wel eens wat mee. Maar bij Napoleon was het geen waar. Hij wilde niet dat er iets aan de receptuur veranderde. En hij weigerde het te eten als er iets aan was veranderd. Het is een beetje zoals bijgeloof met topsporters. Ook gaf hij het paard waar hij voornamelijk op reed de naam Marengo. Een van de beroemdste paarden uit de geschiedenis eigenlijk. En op dat paard zou hij zitten bij zijn belangrijkste overwinningen. We zullen er nog een paar bekijken. In oktober 1805 had hij een groot Oostenrijks leger verslagen bij Ulm. En hij marcheerde op naar Wenen. En hij bezette zelfs de Oostenrijkse hoofdstad, wat natuurlijk heel vernederend was. De Oostenrijkse en Russische legers die wilden naar Wenen heroveren, maar Napoleon boekte op 2 december in de slag bij Austerlitz weer een grote overwinning. Austerlitz, dat is in het huidige Moravië, in Tsjechië. En hij wist al op voorhand dat hij die slag ging winnen. Het was bewolkt en plots brak daar de zon door. Zie daar de zon van Austerlitz, bekende woorden. Voor Oostenrijk en ook voor Rusland uiteraard was dit een bittere nederlaag. Het Heilige Roomse Rijk, waarvoor de Oostenrijkse Habsburgers al eeuwenlang de keizers leverden, was in feite al uit elkaar gevallen en keizer Frans II trad dan ook af in 1806, het definitieve einde van het Rijk. De titel keizer van Oostenrijk bleef echter wel bestaan en door de Habsburgers gevoerd. Nu, de Arc de Triomphe in Parijs die is gewijd aan de gesneuvelde soldaten van Austerlitz van 1805. En later zou de Arc natuurlijk een ereteken worden voor alle Fransen die sneuvelen voor het vaderland. Ook tijdens de slag bij Jena op 14 oktober 1806 en op de slag bij Wagram in 1809 nog maar eens tegen de Oostenrijkers reed Napoleon uit op zijn paard Marengo en at hij het gelukbrengende kippengerecht. Met die slag wist Napoleon het Pruisische leger van Frederik Willem III een vernietigende slag toe te brengen. Voor de mensen die niet weten wat Pruisen is, geef ik het nog even mee. Het is een koninkrijk in het oosten van de Duitsstalige gebieden. Een zeer sterk gemilitariseerd land, vandaag bestaat het niet meer. En het had als hoofdstad Berlijn. Napoleon is daarna met heel zijn leger onder de Brandenburgse poort gemarcheerd. Ja, ook daar is weer zo'n fantastisch schilderij van gemaakt dat ik op de Facebookpagina zal zetten. De Brandenburgse poort was het symbool van Berlijn die alleen maar door de Pruisische koninklijke familie mocht worden betreden. En als ik naar Berlijn ga, ik probeer er toch elk jaar een keer te komen, voor een historicus is dat natuurlijk één grote speeltuin. Als ik naar de Brandenburgse poort ga, dan kijk ik altijd naar dat beeld dat erop staat van de beroemde quadriga. Dat is een vierspan, een koets met vier paarden ingespannen. En Napoleon heeft die vierspan toen als oorlogsbuit meegenomen naar Parijs, waar het ergens op een geheime locatie werd opgeslagen om de Pruisen te vernederen. 8 jaar later zou generaal Ernst von Pfuhl de opdracht krijgen van de Pruisische koning om die quadriga als overwinningssymbool weer terug te brengen uit Parijs, nadat Napoleon fataal verslagen was na de slag bij Leipzig. De slag bij Leipzig, dat zullen we volgende keer zien, dat is eigenlijk Napoleons, ja, dat klinkt wel raar, eerste definitieve nederlaag. Nu, sindsdien is de Brandenburgse poort een triomfpoort. En Victoria, dat is de godin van de overwinning, die de teugels strak in handen houdt van die vier paarden, die draagt sindsdien een staf met daarop de Pruisische adelaar en een ijzeren kruis met lauwerkrans, een Pruisische militair symbool en later ook een Duits militair symbool. En sindsdien mochten enkel de koninklijke familie, belangrijke ambassadeurs die hun geloofsbrieven kwamen indienen en leden van de familie Pfuhl, van die generaal die het beeld terugbracht, onder de poort. Vandaag mag natuurlijk iedereen eronder door en iedereen zit daar volop selfies te nemen, maar denk daar eens aan de volgende keer als je daar bent. Net als Trafalgar Square, een zeer symbolische plek waarvan de symboliek zijn roots heeft in de Napoleontische periode. Een jaar later bracht Napoleon de winter van 1806-1807 door in het hertogdom Warschau, ook zo'n satellietstaat die hij had gesticht, waar Poolse patriotten hem verzochten om de onafhankelijkheid van Polen te herstellen. Nu, een beetje Poolse geschiedenis, een groot trauma voor Polen, is dat het land aan het einde van de 18e eeuw was verdeeld door 3 groeiende grootmachten, namelijk Pruisen, Oostenrijk en Rusland. Polen, dat dus ooit in de vroegmoderne tijd nog het grootste koninkrijk van Europa was, was aan het einde van de 18e eeuw verdwenen. Een invloedrijk voorspreker van de wederopstanding van Polen was een 18-jarige Poolse gravin, Maria Walewska, op wie Napoleon in die periode smoorverliefd zal worden. En hij zal er ook een affaire mee beginnen en hij zou er zelfs een zoon bij verwekken. Iets wat Josephine nooit zou kunnen. Wanneer Josephine in een brief vroeg of ze hem in Polen kon vervoegen, antwoordde hij het volgende.
Lieve schat, je hoeft je geen zorgen te maken over je lieve echtgenoot. Staak je voorstellen om het te vervoegen, of ik zou nog gaan denken dat je niet moedig genoeg bent om te geloven in je Bonaparte.
Daarbij voegde hij trouwens nog een pikant zinnetje over het kussen van borsten dat ik u uit zedigheid niet ga voorlezen, maar hij dacht daarbij waarschijnlijk niet aan die van haar. Met Polen zou het trouwens niet zo goed vergaan. Napoleon doet wat vage beloftes aan die patriotten, maar hij zou het land niet doen herreizen. En na Napoleon werd het gewoon botweg bij Rusland gevoegd. Na de Eerste Wereldoorlog wordt Polen dan weer heropgericht, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het onder Hitler en Stalin verdeeld. Opnieuw een verdwijntruc dus, om vervolgens na de Tweede Wereldoorlog op te schuiven. Poolse geschiedenis is één en al miserie. Ik noem het land al een paar jaar de Sansa Stark van Europa. Dan kijken we even naar de laatste grootmacht, Rusland, waarvan de tsaar, Alexander, van de Romanov-dynastie, de vrede van Tilsit moet tekenen in 1807 in de zomer. Op een vlot, in de Memel, dat is een rivier, de grensrivier tussen Pruisen en Rusland. Napoleon dwingt het land in een bondgenootschap en sindsdien moet ook Rusland zich houden aan de boycott, het embargo tegen Groot-Brittannië. Het laatste land van zijn internationale carrière dat ik kort zou willen noemen, dat is Spanje. In 1808 dwong Napoleon de Spaanse Karel de Vierde tot troonsafstand. Hij verklaarde dat de dynastie van de Spaanse Bourbons geen recht meer had op de troon en en passant benoemde hij zijn eigen broer Joseph tot staatshoofd. Spanje werd dus ook zo'n satellietstaat. Maar het werd een echt wespennest. Napoleon werd door de katholieke Spanjaarden gezien als een vreemde bezetter die daarboven door de paus was geëxcommuniceerd als een ketter. Een algemene opstand tegen de Fransen was het gevolg. U denkt waarschijnlijk aan het beroemde schilderij van Francisco Goya van de 3e mei in Madrid. Dat hangt in het Prado en het toont de hardvochtige executie van Spaanse burgers na de Madrileense opstand van die dag tegen de troepen van Bonaparte. Met wat tegenzin sluit ik dit hoofdstuk af met zijn liefdesleven. Napoleons internationale carrière zou er een enorme impact op hebben. Hij schoof Josephine meer en meer aan de kant. We keren nog een laatste keer naar haar terug.
Bonaparte en ik slapen haast nooit meer samen. En niet alleen omdat het moet volgens de etiket. Hij ziet me niet meer staan. Als hij nog eens de moeite doet om met zijn kamerjas en slaapmuts de dienstgang af te lopen naar mijn ledikant, zorg ik de volgende dag ervoor dat iedereen het weet, zodat de roddels over zijn andere vrouwen afnemen. Ik weet het, ik ben 46. En Bonaparte neemt geen genoegen met onze kinderen uit andere relaties.
Een zielige getuigenis van een echtgenote die steeds meer begon te voelen dat haar man andere oorden aan het opzoeken was. Al zou de latere echtscheiding niks met seks, maar alles met internationale politiek te maken hebben. Josephine's onvruchtbaarheid was stilletjes aan een staatszaak geworden.
De tijd is gekomen om een huwelijk met Josephine nietig te verklaren. Ik doe het met veel tegenzin, maar ik doe het voor Frankrijk. Het volk verlangt van mij nakomelingen die kan Josephine me niet schenken. Ze behoudt al haar titels en haar wapen van keizerlijke majesteit. Ze krijgt het Élysée en mag in Malmaison blijven. En ze krijgt een jaarlijkse dotatie van 2 miljoen francs, waar ik er van mezelf nog 1 miljoen bovenop doe.
Napoleon hertrouwde in 1809 met de Oostenrijkse keizersdochter, aartshertogin Marie-Louise. Een huwelijk dat hem naast vrede met Oostenrijk uiteindelijk de zoon en troonopvolger opleverde die hij al zo lang wilde. Wat nu met Josephine? Zij trok zich terug in Malmaison, waar ze haar tot vandaag befaamde rozentuin aanlegde. Josephine beschikte over een echte menagerie met struisvogels, fazanten, zwarte zwanen, emoes, gemzen, lama's, een zeehond en vele soorten apen. Tientallen soorten exotische planten werden aangevoerd. En er wordt gezegd dat de bloem, de hortensia, naar Josephine's dochter werd vernoemd. In 1814 overleed ze in Malmaison zonder afscheid te kunnen nemen van Bonaparte, omdat die toen verbannen was naar Elba. U hoort het goed, zijn verbanning. Zijn verbanning en uiteindelijke nederlaag bekijken we volgende keer in de derde aflevering over Napoleon.
Take me back, Josephine, to that cold and dark December. I am missing someone, but I don't know. Now I'm standing alone, and I'm trying to remember. Sometimes I wonder how I ever started loving you.